RSM Puls.
Welkom terug bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. Vandaag gaan we het ietsjes anders doen, want we hebben onze collega Hans van Loenen aan tafel. Goedemiddag Hans.
Goedemiddag.
En natuurlijk, zoals altijd, Cem Adıyaman.
Hallo.
Vandaag gaan we een onderwerp bespreken waar veel complexiteit omheen hangt en ook vanuit verschillende perspectieven te benaderen is. Wij gaan het hebben over private equity en de ESG-kant van private equity. We gaan het opdelen vanuit de wetgevingskant, de toepassing daarvan, maar uiteindelijk ook de vertaling naar wat merken onze klanten hier nou van. Nou, voordat we de inhoud induiken, doen we onze standaardrubriek, de ergernis van de week. En ik zag dat Hans er vandaag anders uitzag dan normaal gesproken. Dus die heeft volgens mij wat meegemaakt. En dat, nou.
Ja, je bent weken aan het voorbereiden. En wat gebeurt er? In al die weken voorbereiding, dat je met klanten bezig bent, wordt opeens vanuit Brussel besloten dat iets niet doorgaat. Dus de CSDDD. Die is wel bekend waarschijnlijk ook onder de luisteraars, omdat je daar allemaal toch wel op aan voorsorteren bent. Gaat nog niet door. Ergens april. En ergens april, dat is weer gewoon weer 2 maanden uitstel. Terwijl er nu wel helderheid wenselijk is. En die helderheid die zit hem natuurlijk gewoon, als je goed luistert, ook naar onze klanten luistert, hebben ze behoefte aan om nu te weten wat ze eindelijk moeten gaan doen. Iedereen heeft het erover, consultants. We moeten iets gaan doen. Maar wat de klant uiteindelijk wil is weten wat hij nu precies moet doen. Er zijn natuurlijk allerlei mooie beschrijvingen geweest, maar er is geen enkele grond die helderheid geeft over hoe iets gerapporteerd moet worden. En die CSDDD handleidingen, die zouden dat nu eindelijk eens een keer wel kunnen gaan doen. Maar je ziet dat het hele speelveld natuurlijk nu opeens anders is. En ook veranderd. En er komt ook weer een nieuwe verkiezing aan. En er staan boeren voor de deur die allerlei soorten impacts daarop hebben. En eigenlijk wil iedereen het in ieder geval voor die verkiezingen er doorheen pushen. Maar bottom line is, we hebben wel die duidelijkheid nu nodig. Dus mijn ergernis was CSDDD die gewoon weer uitgesteld is.
In Brussel staan de tractoren tegenwoordig ook al aan de poorten te rammen. Het is weer een stuk wetgeving en dat vinden de boeren niet leuk. We zien dat bij steeds meer stukken wetgeving, net nu in aanloop na de verkiezingen, dat de huidige wetgever momenteel toch iets meer terug begint te knijpen als het ware, omdat zij toch de verkiezing willen winnen. En momenteel, de stand van zaken in Brussel is dat rechts aan het winnen is. Dus ze willen de boeren iets tegemoet komen ten goede van de toekomst eigenlijk.
Veel complexiteit dus. Hè? En met complexiteit, dat brengt ook diversiteit met zich mee. En een van deze punten, dat is natuurlijk hoe je omgaat met risico's. Deze wetgeving, dat is natuurlijk allemaal bedacht en geïmplementeerd om allerlei risico's omtrent het milieu vanuit de Green Deal te mitigeren. Maar over risico's gesproken, het onderwerp van vandaag, hè, private equity. Hoe ik private equity zie, dat zijn partijen die risico's voor innovatie dragen. Maar deze partijen, daar gaan ook allerlei nieuwe verplichtingen op vallen. Maar die verplichtingen brengen ook kansen met zich mee. Hè? Ik bedoel, er is nu, moet ik voorzichtig zeggen, een beperkt onderzoek gedaan naar ESG-consideraties ten aanzien van financiële performance. En wat blijkt is dat bedrijven die duurzaam zijn op de lange termijn ook zullen blijven bestaan. Dat is gewoon robuust. Hè? Dus stap je over naar groene energie, wat uiteindelijk leidt tot minder uitgaven naar energie, minder afhankelijkheid van allerlei partijen waar je niet van afhankelijk wilt zijn. Maar goed, terug naar die vereisten. Ik heb hier een expert tegenover mij die jullie daar van alles over kan vertellen. Dus ik zou zeggen, de floor is yours.
Je zit inderdaad te popelen. Hè?
Ja, ik heb jeuk in de handen.
Nee, je kunt het allemaal niet zien, maar het is heel grappig om te zien dat iemand de hele tijd zit te wijzen.
Ja, ja. Nee, ik vond ik hoorde iets leuks en daar wil ik verder op ingaan. Je zei natuurlijk private equity. Ze investeren in partijen en daarvoor is de marktwaarde natuurlijk heel belangrijk in de partijen waarin ze investeren. Natuurlijk is de marktwaarde de afgelopen decennia's heel erg gewijzigd. Het is niet alleen meer financiële waarden die waarde toevoegen aan een onderneming. Ik heb onlangs een onderzoek gelezen van het Erasmus Impact Center. En daaruit is gebleken dat niet financiële waarden eigenlijk een groter onderdeel opmaken of uitmaken van de marktwaarde. Dus duurzaamheid, intellectueel eigendom, reputatie, dat soort zaken. En dat is natuurlijk een gouden kans voor die financiële instellingen, want die willen natuurlijk van $1 $2 maken. En dat is ook gebleken de afgelopen jaren. Het was wel een beetje een wild wild west op het gebied van groene claims, om het maar zo te zeggen. En zodoende heeft natuurlijk Brussel voldoende wetgeving uitgerold. We kennen natuurlijk de CSRD, de rapportageverplichting voor bedrijven die aan een bepaalde drempel voldoen. Die moet inzicht gaan verschaffen over de risico's die de onderneming mee te maken heeft op het gebied van ESG. Maar ook andersom, welke invloed de handelingen en de activiteit hebben op de buitenwereld. Specifiek voor financiële instellingen hebben we natuurlijk ook de SFDR. Eigenlijk een vergelijkbaar stuk wetgeving, alleen specifiek gericht op financiële instellingen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nieuwe stukken wetgeving. We hebben misschien gelezen onlangs over de Green Claims Directive. De naam is een beetje definiërend in dit geval. Europa heeft gezegd van oké, als jij claims aandraagt aan de wereld over hoe groen je bent, zitten er toch wel regels aan verbonden, want het moet wel hout snijden. En last but not least, Murat, daar ben jij meer expert in, denk ik. De ESG Ratings Regulation vanuit Brussel. Misschien kan jij daar iets mee over toelichten.
Ja, dat is een goed punt. 2 weken geleden een akkoord over bereikt. En ik denk dat dit wel belangrijk is. Want wat je ziet met betrekking tot een ESG rating. Dus dat is gewoon letterlijk een beoordeling die je krijgt vanuit een andere financiële instelling. Denk aan MSCI of Sustainalytics. Of je hebt allerlei applicaties via S&P of Bloomberg. Kan je zien hoe groen, hoe ESG-proof een bedrijf is. Maar ja, er zitten natuurlijk veel discrepanties tussen wanneer er geen geharmoniseerd raamwerk is. En dat is wat deze verordening wil gaan bereiken. En ik denk dat dit wel een belangrijke stap is. Want wat jij net benoemd is vereisten vanuit financiële instellingen. Maar er zitten natuurlijk ook vereisten op de partijen die financiële instellingen gaan kopen. En ik denk dat dit is waar heel veel complexiteit zit. Want aan de ene kant moet jij aan allerlei zaken gaan voldoen. Maar de partijen waar jij uiteindelijk deel van wil uitmaken, die moeten ook allerlei dingen gaan doen. En nou, ik weet van de collega's hier dat daar allerlei complexiteit in zit. Hoe moet je hiermee omgaan?
Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Eigenlijk, om je eerlijk waar te zeggen. Er zijn nog geen vastomlijnde regels. Je ziet dat een hoop. Nou ja, jij zit er ook in de private equity hoek. Je ziet dat daar een hoop mensen op dit moment inderdaad intensief bezig zijn in het definiëren van wat moet een private equity nu in ieder geval weten van zijn partijen die aangeschaft worden. En daarbij zie je dat ze zelf op dit moment richtlijnen neerzetten. Maar die richtlijnen zijn natuurlijk gebaseerd op wat er tot nu toe bekend is. Je weet alleen niet wat je daar verder mee wilt gaan doen. En wat is nou in de praktijk het geval? 9 van de 10 keer is er bijvoorbeeld een financiering nodig. En die financiering die kan op basis van groene aspecten rente lager laten uitvallen. Ik sprak toevallig van de week met een klant en die heeft 2 nieuwe acquisities gedaan. En binnen die acquisities hebben ze heel netjes en zijn ze echt goed bezig qua systematiek. Zijn ze goed bezig qua, nou, we willen in ieder geval aan alles voldoen. En dan komen ze bij de bank aan en die bank die legt 50 punten bij ze voor. En dat gaat allemaal in het eerste jaar prima. Maar in het tweede jaar wordt dat wel vervelender. Want iedere keer wijzigt het wel een klein beetje. En je hebt niet altijd alles in de hand. En dan krijg je natuurlijk als private equity partij nog eens een keer. Je hebt meerdere soorten bedrijven in je portfolio zitten. Die zijn misschien wel eens een keer complementair aan elkaar. Maar ze kunnen ook gewoon geheel verschillend zijn. Ieder bedrijf heeft natuurlijk andere regels waar ze aan moeten voldoen. Nou, dan krijg je dus wat ik net al zei. Je wil die regels kennen, maar ze zijn nog niet duidelijk.
Murat, wat zie jij eigenlijk terug op de markt? Hoe passen private equity firms dit tegenwoordig toe eigenlijk?
Ja, wat Hans zegt, die heeft het over de funding. En dat is eigenlijk al wanneer er een besluit wordt gedaan dat er iets geïnvesteerd gaat worden. Er zit natuurlijk ook een proces daarvoor dat je die, een proces van ga ik hierin investeren, ja of nee. Hè, dus dan zitten we aan de ene kant zit je aan de financiële analyse, hè, de due diligence proces. En aan de andere kant moet je je stille vennoten, je investeerders, maar ook andere stakeholders gaan informeren over jouw besluitvorming. Nou, wanneer je ESG hierin gaat integreren, gaat dat lastig worden. Dus ik kom even met een praktisch voorbeeld van hoe je mee zou om kunnen gaan. Dus traditioneel gezien, hoe partijen gewaardeerd worden, is er zijn allerlei methodes voor, maar wat wij het meeste zien is dat er een discounted cashflow model gebruikt wordt. Hè? Dus daarmee ga je kijken van, ik koop een partij, hoeveel jaar heb ik die partij terugverdiend? En de euro van nu is meer. Je wilt dat die euro van later meer waard wordt dan de euro van nu. Dus als ik in deze partij investeer, waarom doe ik dat? En wat zou een andere partij mij kunnen opleveren? En als ik in obligaties blijf, gaat dat me dan meer geld opleveren, ja of nee? Dus wat ik probeer te zeggen is, je investeert in een bedrijf, daar zit een risico achter. Nou, hoe bepaal je dat dan? He, en dat is wat je doet in een discounted cashflow model. Je past een disconteringsvoet, een discount rate, die pas je toe. In dit geval zou je daar ESG-consideraties in mee kunnen nemen. Want als je kijkt, over het algemeen, deze ESG-bedrijven, die zijn duurzamer, he, die blijven langer voortbestaan. En die zijn ook minder afhankelijk van de waan van de dag. Als je die ESG-indicatoren, die ESG-metrieken hierin meeneemt, wat wij zien is dat je een lagere discount rate kan gaan toepassen, waardoor je bedrijf, waarin je gaat investeren, een interessantere keuze gaat worden. En dit ook weer op een duidelijkere manier kan rapporteren aan jouw investeerders waarom je deze investeringskeuze maakt. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Hè? Je waardeert een bedrijf. Koop ik het, ja of nee? En hoe doe je dat dan? Nou, ESG-metrics zou je in principe mee kunnen nemen in een discounted cashflow model.
Hoor ik nou goed dat je eigenlijk zegt dat een investering die aandacht heeft besteed aan de ESG-factoren eigenlijk de maat van risico verlaagt?
Ja, zo zou je dat kunnen zien. Maar deze risico die kun je vertalen op meerdere vlakken. Hè. Dus denk bijvoorbeeld aan, dan ben je best wel een ambitieuze private equity partij, maar stel je wilt BP kopen. Hè. Maar BP die had een paar jaar geleden een olielek gehad. En die olielek heeft niet alleen maar schade toegeleverd aan milieu, waardoor ze boetes moesten betalen, maar dit heeft er ook voor gezorgd dat ze lang operaties niet door konden zetten. Maar in deze ESG-metrieken moet je dit eigenlijk al meegenomen hebben, maar ook een plan hoe je daarmee omgaat. Hè, dus ja, en dat zou dus een risico daarop kunnen verlagen, wat de toekomstige waarde, de toekomstige cashflow in stand zou kunnen houden, waardoor je dus een lagere discount rate hebt.
Nou, en ik denk ook dat er zeker een ander aspect ook nog eens een keer bij komt. Als je kijkt naar de investeerders zelf, die worden ook natuurlijk hoe langer hoe jonger. En die hebben toch wat meer met ESG dan de oudere investeerders. En als je dus nieuwe investeerders wil aantrekken, dat betekent automatisch dat je ook wel aan deze regels moet gaan voldoen. Gewoon vanuit intrinsieke waarde.
Ja, eens. We zien het ook hier zelf op de werkvloer natuurlijk. De jonkies, die willen daadwerkelijk impact maken. Het financiële gewin is natuurlijk leuk. De rekening moet betaald worden. Maar we zien steeds vaker inderdaad dat nieuwe werknemers hier, maar ook dus de toekomstige investeerders, daadwerkelijk aandacht schenken aan de impact die ze op de maatschappij en de wereld willen hebben.
Nou, en dat kun je ook weer combineren. Hè? Wij zijn natuurlijk zelf bezig hoe, nou ja, dat heet dan oneerbiedig. Wat is nou de commerciële kant van ESG? Maar ik zie daar juist een hele mooie mogelijkheid in. Zeker ook voor private equity huizen, maar ook gewoon voor iedere ondernemer die ermee bezig is. Op het moment dat jij het goed doet, zul je merken dat je daar eventueel zelfs, als je het echt goed doet, op de lange duur een beter model bij neerzet wat duurzamer is.
Ja, nee, heel goed punt, Hans. Want waar wij nu eigenlijk over aan nadenken zijn, is ESG Finance. Als je het googelt, dan vind je allerlei dingen. Maar wat is nou de definitie van ESG Finance? Daar zien we niet echt een consensus in. En hoe wij daar steeds meer naar aan het kijken zijn, is ook van Sustainable Finance is ook toekomstige finance. Hè? Dus die nieuwe investeringskeuzes van een nieuwe generatie is belangrijk. En wat ik daarbij wil aanhaken is, nou, je moet dus niet alleen maar gaan kijken naar hoe zijn die ESG considerations, hoe zijn die nu geregeld, maar ook van hoe ga je die nog verder in de toekomst regelen? Hoe ga jij die data ophalen om de juiste ESG considerations te rapporteren? Hoe ga je technologie gebruiken om toekomstige challenges aan te pakken? Dus het is niet alleen van ik moet, maar ook hoe ga ik dat in de toekomst doen? Hè? Je moet eigenlijk vooruit gaan denken in dit opzicht.
Heb jij nog algemene tips aan deze PE-huizen, Hans? Ik heb er zelf een paar, maar ik ben ook benieuwd naar jouw mening.
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk gewoon eigenlijk het standaard riedeltje dat je daadwerkelijk gewoon als PE-huis vanaf dag 1 moet gaan opletten. Dus je moet in alle fases van de transacties zelf gaan kijken, van het proces als PE-huis gaan kijken van oké, waar ga ik in investeren, wat ga ik doen? Welke stappen maak ik? Waar wil ik in de toekomst naartoe gaan kijken? En hoe ga ik dat allemaal bij elkaar samenvoegen? En als ik dan daadwerkelijk een aankoop doe, wat voor due diligence leg ik daar dan op? Nou, ik denk dat iedere stap in de transactie tot aan de verkoop dus ook aan toe belangrijk is om je te realiseren dat we er nu rekening mee moeten houden en niet in de toekomst.
Murat, heb jij vanuit de corporate finance hoek wellicht nog...
Ik wilde even ingaan op dat voorbeeld van die due diligence, want dat is wel een belangrijke, want in dat due diligence proces zijn meerdere stakeholders betrokken. En een van deze stakeholders is de partijen die opgekocht gaan worden. Dus dat is belangrijk. Waarom? Omdat jij als partij, wanneer je op zoek bent naar investeerders of wanneer je op zoek bent naar additioneel kapitaal, in de corporate finance kant wordt het share premium genoemd, dan kun je jezelf aantrekkelijker maken door al van tevoren alles op orde te hebben, zodat het kostenbesparend werkt voor de private equity huizen die jou als partij willen gaan opkopen. Daarnaast wil ik ook echt bij vermelden van we zien allerlei ontwikkelingen waar we ook eerder over gesproken hebben. Ontwikkelingen zoals AI, ontwikkelingen zoals blockchain, data analytics wat steeds belangrijker gaan worden. Maar in de praktijk zien we dat het nog niet echt toegepast wordt. En sterker nog, dat het niet echt verkend wordt hoe je dat in de toekomst moet gaan toepassen. Dus we hadden het er net over, hè, sustainable finance / future finance. Dit is wel een belangrijk punt om in acht te nemen.
Tot slot wat meer algemene tips die ik heb vanuit strategisch perspectief. Integreer ESG echt in alle fasen van de cyclus. Dus Murat benoemde net de due diligence, maar ook bij de exit fase en alle fasen ertussen. Implementeer enkele mijlpalen of doelstellingen met betrekking tot ESG, want op den duur gaat het jou terug verdienen als het ware. Ten tweede, wat ik ook vaak nog zie is dat het vaak nog steeds ESG als een ticking-the-box exercitie wordt gezien. Echt een risk and compliance iets. Oh, er is een nieuw stuk wetgeving, ik moet eraan voldoen. Maar denk er nou meer vanuit een strategisch perspectief na. Dus ontwikkel een beleid intern die continu bij elke stap wordt genomen. Een strategie, een visie.
Dat gaat voordeel opleveren.
Dat gaat voordeel leveren. Nee. Want anders blijft het inderdaad gewoon een risk and compliance issue die alleen maar kosten oplevert. Tot slot zou ik nog willen zeggen, het meten is heel belangrijk. Dus je wilt kijken bij je investering of de vooruitgang wordt geboekt. Maar daarvoor heb je data nodig. Dus je moet meten. Het moet gemeten worden, het moet gemonitord worden om uiteindelijk gerapporteerd te kunnen worden. En pas dan kan je zien van, hey, maak mijn investering stappen over de jaren. Waardoor op den duur...
Ja, en als je het ook goed meet en goed duidelijk kunt maken, dan zie je ook meteen hoe je dat kunt gebruiken in een concurrentievoordeel.
Juist.
Dat is de grap.
En dan kan je als beheerende vennoot ook meer draagvlak krijgen van je investeerders, omdat je daar duidelijk in bent.
Het is een visieuze cirkel die steeds terugkomt en steeds beter wordt inderdaad. En
of
het
een opportunistische cirkel.
Ja, ook dat wel. En het is niet zo'n moeilijke stap. Ik bedoel, er zijn al heel veel indicatoren en gestandardiseerde raamwerken die een PE-huis eventueel zou kunnen toepassen.
Nou, je moet dus nu beginnen met die visie. Je moet dat allemaal neer gaan zetten. Je moet inderdaad gaan beginnen met meten. Je weet nog niet precies alles wat je moet meten. Maar de start nu betekent dat je al koploper bent over een maand of 4, 5... als er meer helderheid is over alles wat er specifiek gemeten moet worden.
Ik denk, Murat, ik kijk jou even aan. Ik denk dat we in een kleine 20 minuten nu veel zaken hebben besproken. Veel relevante zaken voor private equity huizen en ESG. Heb jij nog afsluitende woorden?
Nou ja, goed. We hebben het gehad over wetgeving. We hebben het gehad over ervaringen met klanten. En over hoe je dat dan op een technische manier kan oplossen. Vond jij deze podcast duidelijk en verhelderend? Geef hem dan een like op YouTube. Of beoordeel de podcast als je hem luistert op Spotify of op Apple Podcasts. Wij bespreken meerdere zaken omtrent internationale handel, technologie en duurzaamheid.
Dankjewel Hans, dankjewel luisteraars en tot volgende week.